Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Engagement, betrokkenheid, bevlogenheid en toewijding. Termen voor de state of mind van medewerkers die allemaal nog wel eens door elkaar gehusteld worden. Maar van groot belang voor het leveren van topprestaties als organisatie. De beste medewerkers die hebben hart voor hun werk en voor de organisatie. Wat bepaalt de betrokkenheid en bevlogenheid van medewerkers? Wat kunnen we leren van de beste werkgevers? En hoe maak je van je medewerkers ambassadeur van jouw organisatie? We hebben twee experts over engagement voor je uitgenodigd. Marijn van Vaassen is de gast. Hij is HR-directeur bij Syngenta. En auteur van het boek The Art of Employee Engagement. En Arjen Swank is er, Senior Engagement Specialist bij Effectory. En die doen al jaren onderzoek naar betrokkenheid en bevlogenheid. Dus die hebben heel veel ervaring en ook heel veel mooie cijfers over betrokkenheid en bevlogenheid. Wij zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Fijn dat jullie er zijn, Marijn en Arjen. Ja, moet me eerst iets van het hart.
Oh jee.
Wat is er aan de hand met engagement, jongens? Het stond lange tijd bovenaan. Je kon geen managementboek openslaan. En het ging wel over betrokkenheid, engagement. Er moest hard aan gewerkt worden. Het kan aan mij liggen. Ik hoor er niet meer zoveel over en ik snap er helemaal niks van.
Tja.
Is dat mijn observatie dat het een beetje weggezakt is in de drukte van het werkgeluk en de hype van agile en weet ik veel wat allemaal?
Nou, geen slechte observatie op zich. Ik denk dat mensen heel veel bezig zijn om te definiëren wat engagement eigenlijk is. Dus ze zijn met heel veel aspecten bezig die de engagement groter maakt. En eerst probeerden we engagement zelf te definiëren. Waarom worden mensen nou engaged? Wat is hetgene wat ze het meeste drijft? Waardoor krijgen ze die extra motivatie? En nu proberen we te kijken, hoe kunnen we die andere aspecten dan ook beïnvloeden?
Ja, ja. We raken alleen de paraplu erboven een beetje uit het oog.
Dat gevoel krijg ik wel eens.
Dat we heel erg met autonomie bezig zijn. Terwijl, ja, dat is leuk, maar het gaat over iets anders.
Ja, precies. En ja, misschien zie je wel ook veel in die managementboeken dat mensen bezig zijn met de employee experience.
Oh ja.
En dat mensen de verwarring krijgen van, hey, employee experience, nou, dat is wel ook zoiets als engagement. Nou, dat is allemaal hetzelfde. Daar gaan we dan hard mee aan de slag. En ik denk dat Marijn als geen ander zal kunnen bevestigen dat dat dus niet hetzelfde is. Maar dat het wel belangrijk is om aan al die dingen aandacht te geven.
Ja, wat is het? Wat is engagement? Of nou ja, al die andere woorden die al langs zijn gekomen. Waar hebben we het eigenlijk over?
Ja, dat is grappig. Daar hebben wij toevallig net uitgebreid over gehad.
Maar het was wel voor de uitzending, hè?
Oh, absoluut.
Ja, dat mogen jullie nooit meer doen. Het moet in de uitzending gebeuren.
Dan ga ik proberen dat nog eens te herhalen.
Maar jij kan dit als de beste, denk ik, definiëren.
Dus ik maak vaak de vergelijking tussen motivatie en engagement. En motivatie kennen we allemaal van de carrot en de stick.
Okay,
De stick om iemand vooruit te jagen en de carrot om een worst voor te hangen. En engagement is eigenlijk die intrinsieke motivatie.
Oké. De intrinsieke motivatie.
Ja.
Dus
dat is de motivatie die komt van binnenuit. Die laat zich niet zozeer beïnvloeden door die carrot en de stick, maar meer vanuit de emotionele betrokkenheid bij je werk.
Oké, en dan heb ik ooit wel eens, want ik moet natuurlijk heel eerlijk zijn, dit is niet voor het eerst dat ik dit over dit onderwerp praat. Ik heb aardig wat gesprekjes al met onder meer Guido Hezen van Effectory daarover gehad. En die, wat ik altijd mooi vond, is dat hij zei, ja, in het buitenland noemen ze het engagement en dan is het één ding. Maar wij weten dat er een verschil is tussen betrokkenheid en bevlogenheid.
Arjen? Absoluut, dat is waar.
Help ons daar nog eens mee. Hoe zit dat dan?
Ja, ik denk de hele wereld ziet misschien engagement, niet alleen bij medewerkers, ook in het algemeen. Bedrijfsleven ziet het ook in zijn klanten. Hoe engaged zijn hun klanten dan? Maar als ik kijk naar medewerkers engagement, dan splitsen wij het eigenlijk inderdaad in bevlogenheid. Hoe leuk vind je je werk? En betrokkenheid. Hoe enthousiast of hoe graag loop je een stapje extra voor je organisatie?
Oké.
Ik denk wat je nog mist aan dat stuk, en dat hebben we ook nu toegevoegd, is hoeveel faciliteer je medewerkers om dat ook tot uiting te brengen. Dus performance enablement eigenlijk in het Engels. Want je kan nog zo bevlogen zijn, nog zo betrokken, maar als jouw organisatie je vervolgens helemaal dichtdraait en zegt van doe dat maar lekker in je eigen tijd. Ja, dan zijn die mensen uiteindelijk ook heel snel weer weg. Omdat ze zeggen, ik kan mijn enthousiasme niet kwijt. Ik kan helemaal niet laten zien wat ik hier eigenlijk wil doen. En jij wil die stap extra zetten. Je bent engaged. Je zegt, ik ben gemotiveerd om echt dit bedrijf verder te helpen. Maar ja, als je dan heel erg wordt beperkt, bijvoorbeeld door je leidinggevende, of in de autonomie om te doen wat je zou willen, ja, dan is het heel lastig om die engagement te blijven voelen. Dat gevoel te houden dat je echt engaged bent.
Ja. Marijn, geef mij nou eens een voorbeeld van goed omgaan met engagement en slecht omgaan met engagement. Dus wat zorgt ervoor dat het minder wordt, als voorbeeld, lekker concreet, en wat zorgt ervoor dat het beter wordt?
Dus ik vergelijk engagement wel eens met een liefdesrelatie. Dus je kan, je kan als je wil dat je significant other heel graag van je houdt, dan kan je dat niet afdwingen, helaas. Maar wat je wel kan doen is een setting creëren. Hè? Dus je kan een...
Je zegt nu al iets slims. Die moeten we even aan de muur prikken.
Okay. Ja.
Je kunt mensen dus niet engaged maken.
Nee.
Dat doen ze zelf.
Ja.
Oké. Okay.
Is mijn stelling.
Ja, ik vind hem heel mooi.
Dus,
ja.
Dus mijn stelling is dat je je organisatie op zo'n manier kan inrichten dat je employee engagement mogelijk maakt. Net zoals dat je in die relatie... een romantisch diner bij kaars ligt met een goed glas wijn wellicht, of een lekker hapje eten en een goed gesprek. En dan wellicht slaat de vonk over. Dat vergroot je kansen. Vergelijkbaar kan je organisatie inrichten om engagement mogelijk te maken.
Ja, geef eens een voorbeeld. Wat moet je doen? We gaan later nog veel meer leuke voorbeelden, maar gewoon zodat we wel even een gevoel bij krijgen en het concreet kunnen maken.
Dus ik suggereer dat er 5 ingrediënten zijn om engagement mogelijk te maken.
Ja.
En die hebben een bepaalde volgorde, net als de Maslow-pyramide.
Aha.
En die beginnen bij purpose. Waarom bestaat je bedrijf?
Maar ik voel aan dat je nu die hele,
je gaat de hele trap af.
Ik wil gewoon een voorbeeld van je hebben. Dus wat ben jij nou tegengekomen in de praktijk waarvan je dacht van, nou, dat is nou slim, dat werkt. En dan gaan we later wel, komen we er wel achter dat het in de piramide van Marijn past.
Wat voor mij werkt is autonomie. Autonomie als onderdeel van erkenning. Bij erkenning denken we vaak aan salaris. Salaris, geloof ik, draagt niet per se bij aan engagement. Moet wel kloppen. Moet wel goed zijn.
Het is wel handig. Salaris.
Het is wel handig.
Ja.
Maar op het moment dat het beter is dan marktconform, dan na 3 tot 6 maanden wen je daaraan en dan is dat de nieuwe norm. Dus wat mij betreft doet autonomie veel meer in dat.
Maar je zei autonomie als erkenning.
Ja.
Oftewel, ik heb vertrouwen in je. Je bent goed bezig. Ga maar gewoon doen wat jij belangrijk vindt. En dan, dat is misschien wel heel veel autonomie, maar ik overdrijf
het. Dus
een
als ik vertrouwen heb, de vertrouwen is inderdaad een goed woord om te noemen. Ik heb vertrouwen in jou als professional. Dat ik niet de behoefte heb om jou te micromanagen, maar jou je professie laat uitvoeren.
Ja, all right. Arjen, waarom moeten we het hier over hebben?
Over engagement?
Wat heb je eraan? Stel je voor dat je een enorme engaged organisatie hebt. Al je medewerkers die zijn super engaged, intern intrinsiek gemotiveerd. Wat gebeurt er dan?
Als het goed is, wat wij terugzien bij hele bevlogen, enthousiaste, engaged medewerkers.
Ja.
Dan zul je zien dat je organisatie met minder moeite of misschien met minder middelen meer kan bereiken. Dus dat je eigenlijk het enthousiasme, de motivatie van je medewerkers komt vanuit hen zelf. En bijvoorbeeld niet vanuit de middelen die je daarvoor beschikbaar stelt. Ze zullen ook meer autonoom gaan opereren. En dat heeft een relatie met wat Marijn net zegt. Dus mensen voelen zich ook meer autonoom. Durven ook sneller een beslissing te nemen. Je hebt dus ook veel minder sturing nodig. Want mensen zijn zelf bereid om na te denken. Hoe moeten we hier nou invulling aan geven? Zelf een beslissing te nemen.
Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, je organisatie wordt wendbaarder.
Ja.
Je kan beter inspelen op wat er gebeurt in de maatschappij of bij de klant. Betere prestatie, hoor ik eigenlijk zeggen.
Ja.
Wat doet het met mensen?
Ja,
mensen in je organisatie?
Nog veel langer voor je blijven werken.
Okay.
Dus als jij
retentie?
Precies.
Dat, ik zit even alle HR-vinkjes, loop ik even af. Wat er allemaal in de top 10 van HR staat.
Ziekteverzuim.
Precies. Ja. En ik denk voor retentie, iedereen heeft inmiddels het hele The Great Resignation wel een beetje uitgespeeld over hoe we daarmee om moeten gaan. Maar de arbeidsmarkt is natuurlijk krapper dan ooit. En talent gaat sneller weg, is sneller bereid om weg te gaan. Tenzij je een omgeving creëert waar ze echt excelleren, kunnen excelleren. En waar ze het gevoel hebben, ik kan iets met die energie, met dat enthousiasme, daar kan ik mijn ei in kwijt. En het moeilijke vind ik soms wel, we hebben het over talenten en dan denkt iedereen meteen, dat zijn die jonkies of dat is Generation Z, millennials. Maar dat kan iedereen zijn. Ja. Iedereen is een talent binnen je organisatie.
Ja.
Dus je wil vooral gewoon dat mensen blijven, dat ze enthousiast zijn. En tuurlijk is een beetje beweging is ook gezond. Je krijgt weer vernieuwing, je krijgt nieuwe ideeën, nieuwe mensen binnen. Maar dat ze met heel veel enthousiasme en plezier naar hun werk gaan, zorgt voor een hele hoop voordelen als bedrijf, maar ook als non-profit organisatie.
En zorgt het er nou ook voor dat, want je zei het al, die arbeidsmarkt is heel krap, het is moeilijk om aan mensen te komen. Hebben bedrijven met een hoge engagement, betrokkenheid, bevlogenheid onder hun collega's, vinden die ook makkelijker mensen?
Ja, daar ben ik en ook daar ben ik wel van overtuigd. En zeker binnen Effect zien we dat veel. Dat deze organisaties minder moeite hebben om mensen aan te trekken. Want hun eigen medewerkers zijn de ambassadeurs naar buiten. Die zeggen, dit is zo'n toptent. Hier moet je komen werken. En de grote vraag die veel bedrijven zich stellen is, wat moeten we nou doen zodat we die ambassadeurs krijgen? Maar dan blijf je heel erg zitten in het instrumentele. Oké, meer betalen of op vrijdag vega lunch of we zetten overal voetbaltafels, noem je dat, voetbal neer.
Ja.
Maar eigenlijk wat Marijn het erkent, dat is helemaal niet de sleutel naar die bevlogen en betrokken medewerkers. Dat zit veel meer in faciliteren, in het leiderschap, in het vertrouwen, in de mogelijkheid om te groeien, dus in de ontwikkeling. Er zijn allerlei van dat soort meer strategische overwegingen van hoe richt ik mijn organisatie in,
ja,
zodat mensen die engagement echt ook kunnen beleiden bijna.
Waar gaat het mis? We gaan zo kijken naar hoe we zeg maar onze luisteraars kunnen helpen om die engagement omhoog te krijgen. Wat zijn nou echt dingen die iets doen wat het stimuleert is wat anders dan iets laten of iets weghalen wat het naar beneden haalt. Want iets weghalen is eigenlijk veel makkelijker. Mm-hmm. Want dan stop je gewoon mee en dan is het geregeld. Mm. Dus wat zie jij nou gebeuren, Marijn, waarvan je denkt, dat is echt killing gewoon. Ophouden ermee.
Ja. Wat absoluut killing is, is als je niet doet wat je zegt. Dus dit klinkt misschien een beetje makkelijk gezegd.
Ja.
Maar stel nou dat ik zeg dat ik een heel innovatief bedrijf ben. Maar in de evaluatie van nieuwe ideeën hou ik vast aan criteria die al 100 jaar vastgeroest zitten om dat idee te toetsen. Dat is natuurlijk killing voor innovatie überhaupt. En zeg dan niet dat je een innovatief bedrijf bent, want dat is absoluut killing voor engagement.
Ja. Ja,
wat ik zelf... Als je zegt dat je sustainable bent en je...
Ja, en de directeur rijdt in een hele grote vierkante auto met twee pijpen eronder waar heel veel rook uit komt.
Precies.
Ja, kansloos. Ja, wat ik ook vaak nog wel tegenkom, want dit zijn altijd wel dingen dat je denkt, een soort disbalans tussen wie je zegt en wie je bent. Ik doe nog wel eens bijeenkomsten bij organisaties en er worden dan heel veel geeltjes geplakt en zo. En wat ik altijd van tevoren zeg is, als je met de uitkomst niets gaat doen of niet snel genoeg iets gaat doen, dan moet je het, kan je het beter niet doen.
100%.
Want dan organiseer je je eigen frustratie. Mm. En dat is, voor mij gebeurt dat ook heel veel, toch? Ja, nee, we hebben meer ideeën nodig. En dan wordt er inderdaad een leuk event georganiseerd. Of een hackathon, superleuk. Dan komen er heel veel ideeën. En daar wordt gewoon geen flikker mee gedaan, omdat iedereen zo druk is. En dan kan je volgens mij beter zeggen, jongens, het is heel druk. We vinden het wel belangrijk, maar we hebben er gewoon geen tijd voor. Dus we doen het niet.
Precies.
Toch?
Ja, wat mij betreft het belangrijkste aspect. Ik denk ook dat je veel ziet dat organisaties oproepen aan de medewerkers om vooral veel te delen, om dan vervolgens niks meer terug te geven. Dus ja, dan heb jij al je ideeën misschien wel in een ideeënbox gestopt, in de meest oldschool versie. Nou, daar zie je dan meestal helemaal niks van terug. Dan is het idee er meer van, we hadden die ideeënbox. Dan kan je het altijd laten zien. Kijk, en in de toekomstige tijd, laten we het even versnellen naar wat wij bij Effectory natuurlijk veel zien, in die medewerkersonderzoeken waar mensen enorme ideeën hebben van, zo kunnen we onze organisatie beter maken. En wij noemen dat dan sociale innovatie, of dat je echt mensen mee laat denken over de toekomstige koers. Ja, als je dan niet binnen hele korte tijd ook teruggeeft van, hey jongens, dit zijn, we hebben jullie gehoord. En dit zijn de ideeën die we daaruit hebben gehaald. En dit gaan we ook niet doen. Ja, dan zie je dat mensen daar echt enthousiast over worden. Dat vergroot al de engagement. Als je dat vervolgens in een zwarte doos stopt en niemand hoort ooit meer het van. Dan gaan ze en nooit meer meedoen in de toekomst. Dan zeggen ze, nou, ik heb vorige keer ook niks meer gezien. Ja, en mensen raken juist disengaged. Dus ze worden juist minder betrokken, minder bevlogen. En dat gaan ze naar buiten ook uitdragen. Nou, misschien even gerelateerd aan die arbeidsmarkt waar we het net over hadden. Als jij dus mensen wil aantrekken, moet je zorgen dat ze op verjaardagsfeestjes vooral over jou vertellen als een superbedrijf. En dat ze al hun vrienden binnen willen halen. Dat zijn je ambassadeurs.
Ja.
En dat misschien niet iedereen meteen op de bühne staat om zijn bedrijf te promoten, dat is prima. Maar als ze gaan afgeven op hetgene waar ze werken, dan creëer je alleen maar negatieve uitstralingen. Ja. En dat wil je natuurlijk voorkomen.
Ik heb dat ooit verjaardagsmarketing genoemd. He, dus, en nou, die hebben we natuurlijk een tijdje niet gehad. Maar die ze komen, ze zijn er weer. De verjaardagen en de feesten en partijen. En ja, als je op een feestje staat en je kent iemand niet. Wat zijn dan? Je gaat over weer, kan je eigenlijk al niet eens meer praten. Maar dan gaat het toch over, ja, heb je kinderen? Wat doe je voor sport? Hobby's mogen we ondertussen bijna weer over gaan praten. Die zijn weer terug van weg geweest. Maar de vraag is vooral, wat doe je? En dan gaat iemand niet zeggen van, nou, ik werk graag in de tuin. Nee, die zeggen wat voor werk ze doen. Mm. En dan hoop je toch dat er een positief verhaal komt over je bedrijf.
Ja, ja, en grappig. Relateert ook maar aan je klanten. Want die mensen hoeven niet per se daar te komen werken. Maar je wil ook dat ze de producten natuurlijk gaan kopen. Dus als diegene heel negatief is over jouw bepaalde... Je werkt bij een luchtvaartmaatschappij waar mensen niet enthousiast over zijn als ze daar werken. Ja, dan zul je ook minder snel een ticket boeken waarschijnlijk. Dus, en dat vertaalt zich natuurlijk tot aan het kleinste product waar je van wil dat mensen het kopen. Dus ik denk dat er heel veel relatie ligt naar hoe enthousiast mensen vertellen over je bedrijf.
Mooi. Nou, we gaan straks naar hoe dan. Dat is het volgende blokje. En dan gaan we dus kijken hoe je daar handen en voeten aan kan geven. En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Marijn van Vaassen in de studio samen met Arjen Swank. We praten over engagement, omdat het toch een beetje de paraplu term is. Voordat we gaan kijken wat we eraan kunnen doen, eerst nog even een beetje een soort van kader schetsen van wat is dit voor iets om aan te werken? He, dus wat is het proces om naar een meer engaged organisatie te komen? Marijn?
Voor mij is engagement is de kapstok waarin ik alle HR-thema's aan heb opgehangen. Het is een filosofie waarin die ik heel mooi vind, omdat er alleen maar winnaars zijn eigenlijk. En dat klinkt een beetje als een cliché. Maar ik geloof echt dat waar is. Arjen die zei, had net al wat statistieken. Op het moment dat je blije medewerkers hebt, levert dat resultaten op voor onderneming. Dit is een reis die nooit ophoudt en waar ook geen quick fix voor is.
Oké, het is een reis. Ja, een reis zonder bestemming eigenlijk. Het is een soort meer. Ja, ik vond het wel mooi dat je zegt, het is een soort filosofie waar ik alles aan ophang. Dat is natuurlijk anders dan dat je zegt, oh, we gaan de engagement verhogen. En als hij is nu 5 en als hij 10 is, dan zijn we klaar. Maar zo werkt het dus niet.
Wat mij betreft niet. Nee, heel vaak komt die engagement vraag voort uit beloningsbeleid. Dat is vaak het aanknopingspunt van, betalen we wel genoeg? Denk ik vaak bij mezelf vaak, nou, daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. Maar ik grijp wel het momentum aan om vervolgens de discussie te starten. Het is mijn ingang in de filosofie van engagement. Ja.
Oké. Kortom, het is een filosofie, niet een einddoel. Er is eigenlijk geen einddoel. Je moet er continu aan blijven werken. Geen quick fix.
Net als relaties eigenlijk.
Ja, dat is wel mooi. Ja. Ja. Ja, het is Oh, dat is wel mooi. Het is eigenlijk de relatie die je hebt met je medewerkers. Oké. Okay. Titel gelijk bedacht voor deze aflevering. Dankjewel daarvoor. Marijn, je hebt een mooi boek daarover geschreven. The Art of Employee Engagement. In het Engels, want de achterflap is ook in het Engels. Daar staan 5 principes in. Je was er net al een beetje aan begonnen.
Hè? Ja, ik kon bijna niet wachten.
Nee, daarom. Nee. Maar dat is goed. Je bent erg engaged, dus dat is mooi. Wat zijn die 5? Waar beginnen we?
We beginnen bij zingeving, bij purpose. Ook een veelgehoorde term, denk ik.
Ja, sinds Simon Sinek, die precies. Heeft het op de kaart gezet.
Ja. Dus dat is, waarom bestaat je organisatie? Waarom doet het toe? En waarom zouden we, why should we care? Bij Syngenta hebben we een mooi purpose, denk ik. Dat is to sustainably
feed the world. En als je denkt, nou, dat vind ik mooi, daar wil ik een bijdrage aan leveren, dan kom je bij ons.
Oké. En stel je voor dat je die niet hebt.
Dan heb je een probleem, want dat is je fundament. Dan moet je daar toch mee beginnen. Want je kan moeilijk met het laatste ingrediënt wat te maken heeft met continuous learning en beginnen als dat fundament niet staat.
Want het is de weg waar het is de richting van alles wat je doet.
Uiteindelijk, ja.
En het verhaal waarvan je hoopt dat mensen het vertellen.
Ja.
En stel je voor dat je hem wel hebt. Maar hij staat ergens nog op een steen in het gebouw, ingebeiteld. Want de oprichter van het bedrijf, dat was het leidmotief van haar. Daarvoor is ze dat bedrijf begonnen. Maar dat is ondertussen een beetje ondergesneeld. En er is vooral heel hard gewerkt aan de performance van de organisatie. En zeg maar aan de harde kant. Wat doe je dan? Hoe poets je zoiets weer op? Breng je het weer terug?
Ja, heel vaak vertaalt purpose zich naar ook wel missie statement. Er zijn verschillende namen voor. En dan wordt zo'n missie statement gedefinieerd als: we contribute our knowledge and expertise to the maximizing value proposition of our customers. Dus dat spreekt niet.
Dat je denkt, het zijn een hoop zinnen in. Je zou ze maar uit moeten spreken. Precies. Het zijn een hoop woorden, maar het doet echt helemaal niks mee.
Beetje bullshit bingo en dan hopen dat het goed komt. Ja.
Ja, dat vertel je niet op een feestje.
Nee. Dus dat bij voorkeur is dat in een makkelijke taal. Iets wat je kan onthouden. Iets wat spreekt. Iets wat je met trots aan familie en vrienden vertelt op een barbecue. En als je het niet kan onthouden, dan is het al mis. Hè? Dus dan is dat al vast een teken dat je ermee aan de slag moet.
Nou, en ik denk, Glenn, misschien als ik mag aanvullen.
Jazeker.
Een hele hoop organisaties hebben in de afgelopen 2 jaar van de pandemie voor zichzelf afgevraagd: wat is ook alweer, waarom ben ik eigenlijk op aard? Waarom ben ik hier eigenlijk?
En ik ben geen vitale sector, shit. Ja, ik ben eigenlijk niet nodig.
Precies, daar begon de eerste vraag. Wat doe ik hier eigenlijk als ik niet gesteund word? Want ik hoor er niet bij. En ja, daar zit al heel veel positieve ontwikkeling, denk ik. Juist dat organisaties weer nadenken van: hey, wat, niet alleen voor hun medewerkers, ook voor hun klanten, voor de rest van de wereld. En dat heel veel individuele medewerkers, misschien heel onbewust hoor, maar toch ook kiezen voor een organisatie die bijdraagt aan hun eigen missie. Dus als ik wil bijdragen aan de voedselvoorziening van de wereld, dan ga ik bij Marijn werken. Want dat is een stuk. Maar als ik de gezondheidszorg, dat is ook zoiets. Waarom zou je, als ik zo die verpleegkundige hoor, onderbetaald, veel te hoge werkdruk, waarom zou je daarvoor kiezen? Omdat je intrinsiek gemotiveerd bent om daar wat te doen. Waarom zou je als politieagent onder de kogels gaan liggen of tussen het vuur komen om iets op te lossen? Ja, omdat je intrinsieke motivatie hebt om dat te doen. En daar kun je natuurlijk ook je purpose weer aan verbinden als organisatie. Binnen de politie, we maken de wereld veiliger. Nou, hartstikke goed. Dan kun je daar wat aan ophangen, mits je het ook maar expliciet maakt en ook communiceert naar al je mensen van: dit is onze.
Nou ja, ik kan me voorstellen dat dat de uitdaging is waar veel van onze luisteraars mee zitten. Die denken, we hebben best wel een mooie purpose en die hangt ergens aan de muur en we communiceren erover. Maar ja, hoe zorg je nou dat het echt levend blijft? Het is mooi dat het één zin is, maar er moet natuurlijk een soort rijkheid van verhalen omheen zitten. Dat als iemand op dat verjaardagsfeestje zegt van: ja, dat is een mooie zin, maar hoe dan? En dat je zegt: nou, en dan moet er wat komen.
Nou, Glenn, bedankt voor dit bruggetje.
Oh, kijk.
Dan kom je meteen,
trap 2.
Dan kom je bij trap 2. Ja, precies. Ja. Je had het zelf kunnen schrijven. Dan moet je die woorden gaan vertalen in daden. Hè. Daar hadden we het net al eventjes over. Dat zou een hele grote demotivator kunnen zijn op het moment dat niet met elkaar strookt. Maar als wij als organisatie bedrijfskeuzes maken die in lijn zijn met Sustainably Feed the World, dan zeggen mensen: kijk, zie je. We doen het echt. Dat is superkrachtig.
Ja, dus dat is 2.
Dat is 2.
En hoe heet 2? Welk stickertje moeten we erop plakken?
Connection heb ik hem genoemd.
Connection,
oké. Ook wel cultuur.
Oké. Dus de eerste is purpose.
Ja.
Tweede is connection.
Ja.
Oké. Dan nummer 3.
Contribution.
Oké. Die moet je even uitleggen.
Ja. Dus de eerste 2 zijn meer organisatorisch van aard. En de laatste 3 hebben meer betrekking op het individu. En contribution doet 2 dingen. Enerzijds maakt het duidelijk hoe mijn toegevoegde waarde van het individu bijdraagt aan het grote geheel. Dat is belangrijk. Waarom doet mijn werk ertoe? Mensen willen dat weten.
Ja.
En anderzijds is contribution heel belangrijk, want aan de voet of aan de grondslag van nagenoeg ieder conflict ligt role clarity. Ja, dus die contribution die doet twee dingen. Die voorkomt conflict en draagt bij aan waarom jouw job ertoe doet.
Ja, ja. Dus die purpose is heel mooi. Maar als je vervolgens geen idee hebt. Dan moet ik het goed zeggen. De purpose is heel mooi. Dan moet wel de daden van de organisatie. Die moeten in het licht van die purpose kloppen. Hè, dus als Shell heeft nu allemaal van die mooie commercials op tv. Dat ze zeggen. Wij zijn ook van de duurzame energie hoor. Joehoe. En wij helpen mee. En we moeten het samen doen. Hartstikke goed. En dan als vervolgens dan weer ergens iets in de fik vliegt. Of ze leveren, ze kopen even voor weinig, kopen ze wat Russische olie op. Dan denkt iedereen, ja, dank je de koekoek. En iedereen die bij Shell denkt, oh shit, daar ga ik weer op alle verjaardagsfeestjes. Dat is niet. Maar jij zegt ook, ik moet als individu snappen wat mijn bijdrage is aan dat hele grote ding. Zeker als je bij een hele grote organisatie werkt.
Ja, en voor sommige rollen en is dat meer abstract.
Hoe doe je dat dan? Want het kan best ingewikkeld zijn als jij bij de boekhouding werkt.
Ja. Ja, dat is lang niet altijd gemakkelijk. Kijk, wat je vaak ziet bij een salesorganisatie is het vaak heel duidelijk. Hè? Maar bij de stafafdelingen, onder andere HR, is het soms lastiger om die bijdrage. Is dat vaak meer abstract? Ja, en hoe je daar duidelijkheid in kan brengen, zal je volgende vraag zijn.
Ik hoef niks te doen. Zo makkelijk werk.
Nee, ik denk, je leidinggevende speelt daar een belangrijke rol in. Om ook die grotere context te schetsen. Kijk, jij doet nu dit. En uiteindelijk levert dat een bijdrage aan dit. Ja. Wat weer toevoegt aan dat. Dus het, op die manier.
We hebben er drie gehad, maar die leidinggevende komt langs. Die ga ik er even bij halen. Arjen, wat is de rol van die leidinggevende? De direct leidinggevende, zeg maar je baas of je manager of je teamleider.
Ja, ik denk dat die dus, dat verschilt per niveau. Dus je begint bij de teamleider of de teamlead of je afdelingshoofd. Of ik weet niet hoe al die verschillende hippe termen tegenwoordig heten. Maar die draagt bij aan jouw begrip van waar je aan bijdraagt. Dat is het tactische niveau. En die zorgt dat je ook meewerkt in het grotere geheel van de strategie. Dus die, als het goed is, begrijpt die waarom we doen wat we doen. En wat je bijdrage is. Dus die kan dat vertalen. En vervolgens geeft hij jou, die schetst voor jou het kader binnen waar jij kan opereren. En die geeft je feedback. En die erkent dat je bepaalde dingen gedaan hebt. Dus ja, positieve
applaus.
Erkenning.
Ja. Heeft die leidinggevende niet een aantal jaar gewoon in het verdom hoekje gestaan? Zelforganisatie, zelfsturing. Nou, jullie doen er zelf ook aan bij Effectweek. Ik heb er nog eens een keer een half boek over geschreven. In heel veel gesprekken die ik voer, komt die direct leidinggevende weer terug. En dat enorme belang van die direct leidinggevende. En die zijn er natuurlijk nog heel veel. Dus moeten we die niet weer een beetje opwaarderen en weer een beetje zelf en weer een beetje in het
licht zetten? Ik denk dat je een heel goed punt hebt. De leidinggevende was heel negatief, omdat hij vaak micromanaged en input gestuurd aan het organiseren was. En door corona en de hele thuiswerksituatie werden veel managers toch, ja, eigenlijk gedwongen om output gestuurd te gaan werken. Dus wat niet datgene wat je aan uren bijgedragen hebt, maar juist hetgene wat je hebt opgeleverd, daar ga ik je op beoordelen. Nou, die transitie was natuurlijk heel ingewikkeld. De eerste 6 maanden raakte iedereen in paniek. Maar langzaam zijn we eraan gewend. En 2 jaar later zie je toch dat het best wel goed gaat en dat het kan. En in de hybride vorm hoeven we ook niet meer te weten wie wanneer waar werkt. Maar mag iedereen, zeg maar even in de toekomst, vanaf overal werken. Als je je werk maar af hebt. En wat is dan belangrijk? Dat je begrijpt waar je aan bijdraagt. Dus wat van jou verwacht wordt. Nou, rolduidelijkheid is natuurlijk heel belangrijk. Wat is van jou? Wat is van mij? Hoeveel moet ik doen? En welk doel streef ik dan uiteindelijk na? En die manager verbindt. Dus die verbindt de verschillende elementen in zijn team. En die zegt, nou, jij hebt dat geleverd. Jij doet dat. En zo komen we samen tot het beste resultaat. En daar komt Marijn vast op terug straks. Maar die zorgt ook voor ontwikkeling. Dus voor groei. En als individu wil je niet alleen erkend worden, je wil ook groeien. Want op een gegeven moment dat je stilstaat, voelt het eigenlijk als, ja, dit kan ik wel. Ik wil nu weer iets nieuws ervaren. Dus je wil geprikkeld worden. Nieuwsgierig ben je naar, dat is de mens van nature, intrinsiek. En ja, daar kan die manager een hele belangrijke rol in spelen. Om dat ontwikkelpad te verduidelijken. Waar kun je naartoe groeien? Maar dan wel vanuit eigen keus, vanuit eigen beweging. Dus niet, jij zal dit gaan doen.
Ja, dit is jouw volgende stap.
Precies.
Dit is het carrièrepad.
Nee. En dat is natuurlijk binnen sommige organisaties, zeker de traditioneel hiërarchisch georganiseerde bedrijven, nog best wel lastig. Je ziet dat sommige specialisten beter af zijn als specialist dan als manager. Maar na 10 jaar heel erg specialistisch werk, worden ze ineens manager van een team.
Ja, daar moet ik mee ophouden. Behalve als het een hele goede potentiële manager is, dan is het natuurlijk prima.
Precies.
Nou, is het natuurlijk spannend of we nu stiekem 4 en 5 al hebben gehad. Hè? Maar we waren bij, Connection. Nu dit was
Contribution.
Contribution, ja, hartstikke goed. Nummer 4.
Ja, het is allemaal Marijn. Common sense.
Is dat 4?
Nee.
Oh.
Nee, 4. Dus 3 was contribution. Yeah. Je levert een bijdrage. Yeah. En dan is 4 logischerwijs de erkenning van die bijdrage. Die is super belangrijk. Daar hebben we al even in het eerste blokje kort over gesproken.
Yeah.
Dan denk je natuurlijk meteen aan beloning. Salaris moet kloppen. Salaris moet goed zijn, maar is uiteindelijk niet per se een hygiene factor. Is uiteindelijk kan het afbreuk doen aan engagement, maar het moet gewoon kloppen. En daarna is autonomie, waar Arjen ook al aan refereerde, is wat mij betreft het belangrijkste goed.
Belangrijkste erkenning eigenlijk, noem jij het, hè?
Ja, ja, dus grappig is dat. Autonomie als vorm van erkenning.
Ja. Ja, dus eigenlijk zeg je, oh, je bent zo goed in je vak, je krijgt meer ruimte.
Ik laat jou met rust.
Ja. Ik laat je met rust. Ja. Ja. Ja, grappig is dat. Maar je zegt eigenlijk ook ja, dat meer salaris, waar toch nog heel veel HR-mensen mee bezig zijn, namelijk die hele beoordelingscyclus en krijgt iemand dan een 1, 2, 3, 4 of een 5 of een 1.1 of een, nou ja, hè, dat helemaal. En is dan het gevolg dat je 1, 2 of 3% erbij krijgt of dat je misschien zelfs wel in het verdomhoekje terechtkomt. Daarvan zeg je eigenlijk van ja, dat heeft niet zoveel zin. Dat motiveert mensen helemaal niet.
Nou, je zegt het denk ik expres gechargeerd, maar nee, het moet wel kloppen. Hè? Dus die 1, 2, 3%, als het goed is, corrigeert dat voor inflatie en zorg je dat je bijblijft en zorg je dat het een en ander fair en transparant is. Ook in, kijk, het moet intern consistent zijn en extern competitief.
Ja.
Intern consistent, dat het salaris uit klopt, hè? dat je verschillende rollen hebben verschillende bijdragen.
Ja, nee, maar je gaat natuurlijk met die boarding systematiek ook een verschil maken tussen collega's die ongeveer hetzelfde doen.
Precies.
En de een doet het beter, die krijgt dus meer. Iets, nou echt belachelijk weinig meer. Ik bedoel, waar hebben we het over? Het scheelt meestal een paar tientjes of €100 per maand. Dan die ander. Maar heeft dat dan nog zin? Of zeg jij, hou daarmee op. Stop die tijd en die energie in het echt waarderen van je collega's op meer op vakinhoud en meer op de ruimte die ze krijgen? Of,
Ik denk het moet allebei. Okay. Dus je moet inderdaad zorgen dat je salarishuis dat klopt. Dat fair is, dat uitlegbaar is. En het is logisch dat sommige mensen meer verdienen dan anderen, omdat ze meer verantwoordelijkheden hebben of een andere toegevoegde waarde aan het bedrijf. Dus dat er verschillen zijn is oké. Als dat maar uitlegbaar en transparant is. En daarmee zeg ik, als dat dan allemaal geregeld is en dat klopt, en daar hebben we ook jaarlijkse cycli voor en heel de song en dance. Als dat dan eigenlijk van tafel is, dan kan je eigenlijk gaan concentreren op wat echt belangrijk is. En dat is wat mij betreft autonomie. Ja.
Oké.
Ja. Ik denk gerelateerd daaraan zit natuurlijk autonomie en vertrouwen. Die twee zitten heel erg dicht bij elkaar, maar je splitst ze nog wel op. Zeg maar, je moet het vertrouwen hebben dat die persoon het kan. En vervolgens is hij autonoom in de keuzes die hij maakt of in hetgene waar hij naartoe gaat.
Ja.
En wat Marijn heel sterk zegt, en dat zien wij echt heel vaak terug. Zeker in de mensen die vragen, kunnen we iets opnemen over beoordeling in onze onderzoeken? Ja, dat daar nauwelijks een effect zit op de negatieve motivatie. Dus het moet kloppen. En als het niet klopt met de perceptie van wat mensen verwachten. Hè, dus ze denken dat het meer zou moeten opleveren dan het doet. Of ja, dan zie je dat mensen negatief gemotiveerd worden. Maar anders, dan worden ze niet meer gemotiveerd in de positieve kant.
Nee, dus je moet het goed doen, maar het levert eigenlijk op dat mensen niet negatief gemotiveerd worden.
Ja,
en niet dat ze positief gemotiveerd worden.
Het gevaar van er naar vragen vervolgens is dat je dus terugkrijgt dat mensen zeggen, ja, je hebt er wel naar gevraagd. Ik heb teruggegeven, want iedereen wil waarschijnlijk best een paar tientjes
meer verdienen. Dus nu wil ik meer geld.
Dus nu wil ik heel graag ook meer verdienen. Want we hebben toch allemaal gezegd. En iedere collega heeft ook gezegd dat het meer zou moeten zijn.
Ja.
Dus dat is natuurlijk het gevaar dat je dit onderwerp ligt ook best wel gevoelig. En Ja, als het kloppend is en je bent er transparant over. En ik denk dat daar heel veel zit in de beloningsstuk. We zijn daar nog heel gesloten over. Terwijl hoe transparanter, hoe makkelijker het dus ook is. Dan hoef je niet te vergelijken. Want je weet dat het klopt.
En als je kunt laten zien dat je een moeilijk jaar hebt gehad. Zal iedereen begrijpen dat ze er niet
meteen 10% erbij op krijgen.
Nee, maar andersom ook.
Ja,
en een topjaar hebt gehad. Dan
verwacht je dat je daar wat voor terug ziet.
Ja, sterker nog, dan ben je te laat. Toch? Dan mag je best wel proactief denken. Ja, jezus, we hebben zo'n fantastisch, hè? Albert Heijn, fantastisch jaar gehad. Nou, die moeten natuurlijk gewoon even ruimhartig voor hun medewerkers zijn.
Nee, doe je dan op vaste salaris of variabel?
Nou, ik zou dat variabel doen. Ja, want je weet niet hoe het volgend jaar is.
Exact, toch? Ja. Daar heb ik wel discussie over met bonden. Die zien een goed jaar dan heel graag terug in vaste beloning. Dan denk ik, ja, waarom zou ik mijn constante kosten verhogen?
Nee, ik zou wel ruimhartig zijn, jongens. We hebben een topjaar gehad. Dus, en als we dat 5 jaar volhouden, dan krijg je er echt wel flink wat bij. Maar voorlopig kan je een aantal keer flink uit eten met je geliefde.
Ja, en ik denk dat dat wel verschuift. Misschien nog één korte aanvulling. Wat we zien ook in de generaties is dat heel erg verschillend is in de beoordeling van wat ze belangrijk vinden in betaling. Dus de extra's die je krijgt, dus bijvoorbeeld ontwikkeling, vindt de generatie Z en de millennials veel belangrijker. En waar kunnen ze naartoe? Hoe kunnen ze zichzelf ontwikkelen? Zonder het specifiek al te bepalen wat dat dan precies moet zijn. Maar geef ze een potje en dan kunnen ze daar zelf verder om hun ontwikkeling te stimuleren. En ik denk dat dat veel meer is waar bedrijven over na moeten denken. Hoe gaan we invulling geven aan de behoeften? Veel meer dan het vaste salariscomponent.
Ja. Nummer 5
is de laatste.
Ja,
spanning en sensatie.
Growth. Growth.
Ja.
En wat versta je onder growth?
Growth.
Wat moet er growen?
Growth is waar je vaker podcasts over hebt gemaakt, is continuous learning.
Ja. Oké. Okay. Ja. En hier heb ik altijd veel discussie over. Want de ene, uit de heel veel van die onderzoeken komt altijd, hè, dat mensen het belangrijk vinden mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen enzovoort. En vervolgens zijn die ontwikkelingen, die mogelijkheden er dan. En dan maken relatief weinig mensen er gebruik van. Dus wat is dat voor raars? Willen mensen het echt of hebben ze geleerd dat ze het moeten willen?
Ja, ik ben daar vrij uitgesproken over.
Nou, dat is fijn. Dat is altijd fijn. Ja, aan de ene kant. Nee, ja, nee, ben benieuwd.
Nee, dus ik geloof niet zo in de menukaart van ontwikkeling. Ik heb ook hier wel eens horen vallen die 70-20-10. Daar geloof ik ook heel erg in. Ik denk dat leren kan je überhaupt onderdeel maken van je bedrijfsvoering. Het wordt veel te veel losgezien wat mij betreft.
Ja, ja.
Op het moment dat je een bepaald strategisch doel hebt als organisatie, komen daar allerlei initiatieven uit van alles wat je moet om dat 5-jaren plan te halen. En daarmee heb je een legio aan projecten waar iemand iets mee moet. En eigenlijk word je daar een soort matchmaker van. Aan de ene kant heb ik al deze projecten die bovendien mijn organisatie verder helpen. Aan de andere kant heb je medewerkers die je eigenlijk zou moeten vragen, wat vind je leuk om te doen? En niet opleggen, waar Arjen ook al aan refereerde, maar uitvragen waar ligt je interesse? En volgens mij kan dat prima onderdeel zijn van je jaarlijkse HR-cyclus met stellen van doelen, et cetera. Daar heb ik ook wel praktische voorbeelden bij, maar ik weet niet hoe je zit in de tijd.
Nou, dat is goh, wat fijn dat je aan mij meedenkt, want de tijd vliegt om. Dat is een goed teken, zoals altijd overigens hier bij People Power. Het laatste gedeelte straks gaan we het hebben over en dan morgen. Dus wat, we weten dat het een reis is, we weten dat er geen quick fixes zijn, maar wat zou een goed punt zijn om mee te starten? En dat hoor je zo.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Marijn van Vaassen, schrijver van het boek The Art of Employee Engagement. En Arjen Swank in de studio van Effectory. Arjen, helemaal aan het begin, want ik wil even naar de dagelijkse praktijk van onze luisteraars. Helemaal aan het begin zei je ja, en dan heb je engagement. Maar je hebt ook bijvoorbeeld, iedereen is nu heel druk bezig met de employee experience. En dan denkt iedereen, dat is hetzelfde en ik ben lekker bezig. Hoe past het een nou in het ander dan? Hoe zitten die, ja, zeg maar die laatste trends als het gaat over mensen en organisatie, hoe passen die dan weer bij engagement?
Ja, het zit een beetje in het definitiestuk nog. Maar ik denk het belangrijkste voor mij, voor ons, is dat De employee experience, dat is de beleving van het werk. Daar zit van alles in hoe je manager je faciliteert. Daar zit je werkomgeving in, daar waar je werkt. Je kantoor of je thuiskantoor. Of daar zitten je collega's in, je samenwerking, je team. Dat zijn allemaal verschillende aspecten die je werkbeleving, je employee experience beïnvloeden. Dan wel positief, dan wel negatief. En daar kun je ze ook heel erg aan sleutelen. Maar het zit heel erg aan de wat-kant. Dus wat moet je nou doen? Misschien de praktische kant om de werkbeleving positief te beïnvloeden.
Ja.
Engagement is veel meer een gedachte, een gevoel. Dus je bent intrinsiek gemotiveerd, zoals Marijn het zegt, om een stap extra te zetten. En soms is het nog lastig om het ene of het ander los van elkaar te zien. Want een goede werkbeleving zal ook bijdragen aan een positieve engagement. Als mensen heel positief engaged zijn, heeft dat natuurlijk ook een hele positieve uitwerking op hun werkbeleving. Dus die twee zijn wel aan elkaar gerelateerd, maar het is niet hetzelfde.
Ja, ja.
En ik denk dat dat nog wel eens verward wordt om te kijken van, nou als we dan, dus we hebben het over die voetbaltafel, dan zullen ze allemaal wel engaged worden. Ja, zo werkt het uiteindelijk niet. Er zit veel meer achter, veel meer gevoel.
Ja, en wat ik zelf merk is dat employee engagement toch vaak gaat over een beetje de randzaken van het werk. En het gaat niet over het werk zelf. Dat zou misschien wel moeten, maar dat is toch meestal ook de plek waar HR niet mag komen. Want dat is van de manager of van de business directeur. Ja. Die gaat over het werk zelf en hoe het gedaan wordt en hoe er aangestuurd wordt.
Dus even aansluiten op wat Arjen zegt. Ik denk die employee experience is een hele praktische manier om ook naar engagement te kijken. Het is een hele procesmatige gedachte. Iets draagt bij of iets doet afbreuk aan de experience. Lees de engagement. Uiteindelijk het doel om een employee experience traject te starten of op een employee engagement reis te beginnen is hetzelfde. Hè? We willen bevlogen medewerkers die productief zijn, die laag verzuim hebben, die met een laag verloop. Dus uiteindelijk denk ik de employee experience een heel, heel praktisch middel om vanuit een soort procesgedachte engagement handen en voeten praktisch te maken.
Nou, dat is wel een goeie van mij, want we hebben nog een paar minuutjes. Dus laten we, wetende dat engagement, dat een soort reis is. We zijn nooit klaar. Morgen is het niet geregeld. Dat is onmogelijk. Volgend jaar ook niet. Hè? Dus je moet je langzaam aan bouwen. Wat kun je doen om te beginnen, Marijn?
Dus ik denk alle vijf de ingrediënten zijn even belangrijk voor een organisatie. Maar niet alle vijf zijn even belangrijk voor alle medewerkers. Het kan best wel zijn dat een medewerker heel veel waarde hecht aan purpose. En weer minder zit aan die beloningskant bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of andersom. Hè. Dus dat is nagenoeg maatwerk. Dus als organisatie moet je het goed doen in allemaal. Maar medewerker kan aangaan op verschillende.
Dus het gevaar is dat je, als je jouw vijf stappen gebruikt, die zegt, oh nee, dit gaan we voor iedereen doen. En dat je onwijs leuk bij de purpose begint. En dat je dan 10% van de mensen die daar zat hun sweet spot, die gaan dan helemaal aan. En de rest die denkt, ja, ik weet niet wat ze aan het doen zijn, maar niet gezien.
Je komt er niet meer weg om ze niet alle vijf te doen.
Ja. Nee. Okay.
En vervolgens is het een meten is weten. Dus dan kom je bij Effectory terecht om inzichtelijk te brengen van waar ben je als organisatie met je engagement reis. Hè? Dus welke ingrediënten score ik al goed op en welke hebben meer werk nodig. En dan kan je daar initiatieven voor verzinnen. En de andere kant van die medaille is welke medewerkers gaan individueel aan op welke aspecten.
Ja, en dan denk ik mooi om te meten. Dan krijg ik weer zo'n enorme lange lijst. En denk ik, we hebben er net een uitgestuurd over wat we op het gebied van duurzaamheid moeten gaan doen. Moet ik dat weer gaan doen? Misschien hebben mensen ook wel eentje in de la liggen. Want er wordt natuurlijk veel onderzoek gedaan. En terecht. Maar er wordt ook heel veel onderzoek, er wordt niet zoveel meegedaan.
Nee.
Is dat ook niet een plan om eens gewoon eens te kijken?
Daar hadden we het aan het begin aan. Van wat is nou absoluut killing om engagement de kop in te drukken. Dat is niet doen wat je zegt dat je gaat doen. En een survey afnemen en daar vervolgens niks mee doen.
Dodelijk.
Is dodelijk, ja.
Ja. Zien jullie dat ook, Arjen?
Ja, absoluut. Ja,
in de volgende survey.
Ik denk als eerste, als organisatie, ga ook jezelf bewegen richting een veel continuer inzicht. Dus niet meer die eenmalige survey per jaar van nu weten we waar we staan. Want het wordt een enorm log ding. En mensen zijn helemaal niet gemotiveerd om op 57 punten nog iets te gaan doen. Want het is veel te veel. Het is overkill.
Okay. En dus dat is een oud beeld, ook een oud beeld van mij van hoe die dingen afgenomen worden.
Nou, Glenn, ik weet niet hoe vaak je partner vraagt hoe het met hem of haar gaat.
Ik heb daar een survey voor om.
Ja, ik wou zeggen, ik wil best helpen om dat wat continuer te maken. Want ik denk dat je in ieder geval toch alleen al vanavond kan zeggen, joh, heb je een leuke dag gehad?
Die schrijf ik even op. Ja, dat is een goeie.
Als een kleine hint.
Ja, nee, dat is een goeie.
Maar ik denk wel dat dit de journey of de reis is naar veel continuer met elkaar gaan kijken van waar moeten we nou met elkaar naartoe? Waar moeten we op ontwikkelen? Het hoeft geen therapie te worden. Ik bedoel, dat zal ik je ook niet verplichten persoonlijk. Maar ik denk wel dat je als organisatie veel beter kleinere onderwerpen meteen op in kan gaan, actie kan ondernemen, initiatief laten zien en in het vervolg daar kan zien van hey, zit er nou effect in wat we gedaan hebben? En misschien daar weer wat bij meten. Dus als je zegt meten is weten, wat mij betreft gaat dat dan over een aantal kernonderwerpen, een aantal key vragen. En misschien nog eens een keer wat extra's aan een hele specifieke doelgroep bijvoorbeeld. Want ook niet alles is relevant voor iedereen. We proberen altijd iedereen in dezelfde survey te proppen. Ja, dat slaat nergens op. Je hebt productiemedewerkers en kantoormedewerkers misschien binnen Syngenta. Ja. En die hebben een andere belevingswereld. Nou, willen we die allebei bereiken? Zullen we ze op hun eigen relevantie moeten aanspreken? En ik denk dat dat ook de vraag is bij heel veel medewerkers. What's in it for me? Waarom zou ik hier nou aan meedoen? Voor een survey, maar zeker ook in de opvolging.
Dus en wat ik bij engagement surveys nog wel eens merk is, meet je ook wat je wil weten? Want dan wordt er een vragenlijst opgesteld onder de paraplu van waar we gaan engagement meten. Maar dan is vaak de organisatie zelf schuldig aan het feit van maar stop deze vragen er ook nog even bij.
Yeah.
Want dan weten we dat ook meteen. Maar eigenlijk moet je dat niet doen, want dat verwatert je onderzoek. Dus hou je heel specifiek op je thema, wat Arjen natuurlijk ook al zegt.
Ja. Oké, allebei nog één praktische tip. Onderzoek is gedaan, hartstikke goed. Wat kun je morgen doen? Je hebt een kwartier tijd, want je had het druk de hele dag.
Ja, dat vraag je aan mij?
Ja, ik vraag het aan jou, voor de luisteraar. Dus die luistert naar deze aflevering. Morgen denkt hij, ik wil wat gaan doen. Hij heeft een hartstikke volle agenda, maar heeft wel een kwartier. Iedereen heeft ergens een kwartier. Wat kun je in dat kwartier doen? Iets heel kleins, wat wel werkt. En als Marijn denkt, ik weet hem wel, dan begint hij. Dan komt de Arjen, die kan nog even malen.
Het is een heel breed onderwerp, dus je kan van alles kiezen. Maar de pinnacle van engagement blijft die groei. En dus als ik dan in die context een voorbeeld vraag, wat wil je doen? Wat wil je ontwikkelen? In plaats van gij zult.
Punt. Ja. En dat kun je in een kwartier vragen aan iemand, aan één iemand. En dan heb je weer een beetje, heb je weer bijgedragen.
Ja.
Mooi voorbeeld.
En ik moest even malen, maar ik denk het belangrijkste is erkenning. En daar hebben we het over gehad. Zorg, je hebt een kwartier de tijd, loop de vloer op en zeg jongens, jullie doen het goed. Datgene wat je gedaan hebt, daar geloof ik in. Dat als leidinggevende.
Ja.
En dan heb je je erkenning al gegeven. En misschien is dat wel voldoende.
Kijk, geweldig. Zo is het groot en meeslepend, maar ook alweer klein en in een kwartier te doen. En erkenning kan nog veel sneller. Ik dank jullie wel. Ik vond het bijzonder leuk. Marijn van Vaassen van Syngenta. En natuurlijk schrijver van het boek The Art of Employee Engagement. En Arjen Swank, specialist bij Effectory op het gebied van engagement. En jij natuurlijk bijzonder bedankt voor het luisteren. Er zijn nog 450 plus afleveringen voor je te luisteren op peoplepower.radio. En natuurlijk op je favoriete podcast app. Dank je wel.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app. We'll be right back.